27. We veranderen of we dat nu willen of niet. Ralph Waldo Emerson. Maandag 10 augustus 1914, 16:04, Orsmaal. Het ijzeren onderstel van de mortier stond op nauwelijks 200 meter afstand van de kasteelhoeve. Toch wees de loop van het gevaar te koppig de andere kant uit. Ze moesten het stel zien te draaien. Dit lijkt van hetzelfde materiaal te zijn gemaakt als die ijzeren balk uit de Eiffeltoren, vond Emile. Ja, lachte Daniel minzaam. Hadden we de oscillator maar, dan konden we het kanon in de juiste richting trillen. Onder normale omstandigheden werd het onderstel of affuit, de loop en het voetstuk van het kanon in 3 afzonderlijke karren vervoerd. Zo kon het kanon door 17 man in slechts 50 minuten gemonteerd worden. Maar dit zwaargewicht had zijn deugdelijkheid een week eerder bij de val van Luik al bewezen. De kanoniers hadden deels uit gemakzucht de nodige aanpassingen gedaan, waardoor het op het voetstuk na in zijn geheel vervoerd kon worden. Omer kwam aangegaloppeerd op de merrie van de radioloog. De tweede merrie volgde trouw op enkele meters afstand. Toen ze tot stilstand kwamen, liet de voorste lucht door haar neus ontsnappen, iets minder krachtig dan een bries. Hiermee liet zij hem verstaan dat ze klaar was voor wat er ook zou komen. We zijn van Benjamin af. Je plan is gelukt. Ben je wel zeker? Vroeg Daniel bezorgd. Omer knikte en keek het oorlogstuig. Bovenaan de loop zaten 2 cilinders. Zij zorgden ervoor dat de rugslag van het kanon afgeremd werd. Ook onderaan de loop zaten 3 cilinders die de loop weer in de juiste positie moesten brengen na zijn terugslag. Dit is toch geen precisiegeschut? Vroeg Omer. Nee, het is een krombaangeschut. De granaat volgt een kromme lijn. Hoe berekenen wij dan de hoek? Wilde Omer weten. Met hoofd rekenen? Nee. Zo'n kanon kan minstens 10 kilometer ver schieten. Als we de loop draaien, dan staat het pal voor de toren en hoeven we niks te berekenen. Hoefgetrappel en gehinnik. Op kop van een kudde paarden reed Joseph op een pikzwarte hengst. Volgens hem hadden ze minstens 8 paarden nodig om de klus te klaren. Daniel en Emile knoopten vlug de touwen rond de loop van het geschut. Daarna draaide Joseph de touwen om een telegraafpaal en maakte ze aan de paarden vast. Ook de merries van de radioloog en zijn technieker werden ingespannen. Voorzichtig zette Joseph de kudde in beweging. De opgespannen spieren van de paarden glommen in het zonlicht en langzaam kwam de mortier in beweging. De touwen kraakten. Door de spanning knapte een van de touwen. Daniel wenkte met zijn hand om aan te geven tot waar de loop mocht draaien. Nog even. Kom aan, moedigde Joseph de paarden aan. Maar ook de andere touwen leken het te gaan begeven. Stop, riep Daniel. Zo is het genoeg. Het kanon kwam in stelling. Rustig nam Joseph de tijd om ieder paard uit dankbaarheid te aaien. De loop staat veel te hoog, vond Emile. Volgens mij te laag, zei Omer. Weet je wat? Behendig klom Emile op de mortier en ging languit op het kanon liggen. Met zijn armen rond de loop geknemd, hield hij 1 oog dicht. Ietske lager, mikte hij. Daniel zette de tandwielen in beweging en knarsend zakte de loop enkele centimeters. Perfect, oordeelde Emile. En hij gleed van de loop. Tijd om dit ding te voederen. Met z'n allen grepen ze de koperen huls van 380 kilogram zware granaat vast. Denk je dat zo'n granaat de klus kan klaren, wilde Joseph weten. Daar ben ik haast zeker van, kreunde Daniel onder het gewicht. De granaat kon, als een mes door boter, een betonnen muur van 2 meter dikte verpulveren en was met meer dan 40 kilogram springstof geladen. Ik schat dat ze in de grond een krater kan maken met een diameter van minstens 7 meter. Het zweet liep van hun voorhoofden. Er is iets in mijn rug geschoten, riep Emile plots. Het enige wat telt is dat er iets uit het kanon wordt geschoten, antwoordde Omer bist. Dus heffen en zwijgen. Wat verder klonk een gedempte knal en gerinkel. Ze draaiden hun hoofden. De tractor is van de baan geraakt, zei Joseph verontrust. Hij had uit zichzelf nog minstens een kilometer moeten doorrijden, verontschuldigde Daniel zich. We moeten voortmaken. Ze kunnen hier elk moment zijn. Pling! Een kogel ketste op het onderstel van de mortier af. Omer loste zijn greep, nam zijn revolver en beantwoordde onmiddellijk het vuur. De anderen zakten bijna door hun knieën door het extra te torsen gewicht. Zonder het zelf te beseffen werden ze uit het struikgewas door twee ogen gadegeslagen. Omer, we kunnen dit niet alleen dragen. Wat denken jullie dat er gebeurt wanneer een kogel deze granaat op de juiste plek raakt? Omer voerde nog twee keer en hielp hem verder om de loodzware granaat op zijn plaats te krijgen. Wonderwel lukte het hen. Staat ze zo goed? Daniel bestudeerde het mechanisme van het kanon en begon aan ventielen te draaien en aan hefbomen te trekken. Van steeds dichterbij weer klonken er schoten. Nu vuurden ook Emile en Joseph voor zich uit. Ik heb er een te pakken, schreeuwde Emile. Het kanon bulderde. In een fractie van een seconde was de loop van het gevaarte een meter achteruit geslagen en weer in positie gesprongen. Vol verwachting keken ze naar het kasteel. De witte toren van de kasteelhoeve stond nog altijd rechtop. Maar ongeveer halverwege was er een enorm gat in de rechterzijkant geslagen. Het leek alsof een reusachtig monster een hap uit de toren had genomen. De straal leek geen hinder van de aanval te hebben ondervonden en was nog steeds geactiveerd. De schim in het struikgewas vond dat het nu welletjes was geweest en kwam tevoorschijn. Aan de rand van het Walsbergenbos smeulden de resten van de kar nog na. Van het blauwe zeil bleef haast niks meer over. Enkele flarden stof wapperde in de speelse zomerbries. Op anderhalve meter afstand lag een roerloos lichaam. Nieuwsgierig wipten enkele kraaien dichterbij. Maar stilaan kwam het lichaam weer tot leven. Krassend vlooien de kraaien op. Wilhelm had de stofexplosie overleefd. De explosie was niet krachtig genoeg, maar vooral te kort. Wilhelm had vooral oppervlakkige, maar ook enkele diepe tweede graads brandwonden opgelopen. De linkerkant van zijn bovenlichaam had het zwaar te verduren gekregen. Hij snoof en rook zijn eigen verbrande vlees. Aarzelend zette hij enkele passen vooruit en hij zag dat in de verte de straal nog actief was. Ondanks de stekende pijn voelde hij zich euforisch. Plots hoorde hij een schrille fluittoon en meende hij iets voorbij te zien flitsen. Meteen ontplofte een deel van het bos achter hem en werd hij een paar meter naar voren gecatapulteerd. Verdomme, vloekte Wilhelm toen hij weer recht krabbelde. Het regende takken en bladeren om hem heen. Wat verderop landde er een vogelnest. Maar zijn ultieme vrees werd gelukkig geen werkelijkheid, want de straal verbond nog steeds hemel en aarde. Het was ze weer bijna gelukt, sakkerde hij, en hij wierp een klonter aarde weg. Het werd hem stilaan te heet onder de voeten. Hoog tijd om met de buit te vertrekken, fluisterde hij. De twee gouden Mariabeelden, de schat van Lima, daar was het hem eigenlijk allemaal om te doen. Wilhelm lachte sluw, want met Emmeran had hij nog een troef achter de hand. Het lichaam van de kapitein baadde in een groene waas. Met zijn linkerhand tepte de verkenner het zweet van zijn voorhoofd. Met zijn andere hand liet hij het laatste kogelfragment dat uit het lichaam van de kapitein was gehaald in een goudkleurige kelk vallen. De radioloog en zijn technieker hadden hem tijdens de operatie zo goed en zo kwaad mogelijk bijgestaan. Eerst hadden ze het maar niks gevonden om alleen te blijven in het gezelschap van een vijandelijke soldaat. Maar al snel waren ze bijgedraaid. Heeft hij veel bloed verloren? Vroeg de radioloog. Ik vrees van wel. Komt hier door? Naar wat ik van hem gehoord heb, ben ik geneigd eens ja te zeggen. De kapitein lag op het marmeren altaar van de Sint-Pieterskerk. Daniel Omer, Joseph en Emile hadden hen naar het kerkje gestuurd. Wetenschap, oorlog en religie verenigd in het priesterkoor. De röntgentechnieker, die gehurkt met zijn rug naar hen toe zat, stond recht. Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt. Behendig naaide de verkenner de drie wonden weer dicht. En waarom moest ik een knoflook uitpersen? Is het omdat ik niet goed tegen bloed kan? Vroeg de röntgentechnieker ietwat beschaamd. Nee, zei de kenner, hiervoor. Voorzichtig smeerde hij de dichtgehechte wonden van de kapitein in met knoflooksap. Mijn vader zei altijd, doe niet in de wonden wat je niet in je eigen ogen zou brengen. Maar zou look niet in de ogen prikken zoals een ui? Vroeg de technieker. Hij bedoelde daarmee dat het menselijk oog goed te vergelijken is met het kwetsbare weefsel in de wonden. En sommige vloeistoffen bevatten giftige stoffen die dat weefsel aantasten. Eind 19e eeuw ontdekte de Franse bioloog Louis Pasteur al dat knoflook schadelijke bacteriën kon vernietigen. De blik van de verkenner verstarde. Ongeveer een tiental jaar geleden werd een spoorarbeider in de Charité binnengebracht. Mijn vader moest hem opereren. De arbeider kreeg bij werken aan de spoorweg een ijzeren staaf door zijn hoofd. Een uitgemaakte zaak, knikte de röntgentechnieker. De staaf woog 6 kilogram, had een doorsnee van 3 centimeter en een lengte van 1 meter. Ze schoot met hoge snelheid via de linkerwang door zijn hoofd en beschadigde de frontale delen van de hersenen, ging de verkenner onverstoord verder. De radioloog en zijn technieker gaapten de verkenner aan. De man genas en kon na 2 maanden weer opnieuw lopen en praten. En ook zijn geheugen functioneerde normaal. Ongelooflijk, gaf de radioloog toe. Maar wat heeft dat met deze arme man hier te maken? Voor het ongeval was de spoorwegarbeider een verantwoordelijke, rustige en sociale man. Maar na het ongeval veranderde zijn persoonlijkheid volledig. Hij werd asociaal en vulgair. De spoorwegarbeider riep constant schunnige dingen naar alles en iedereen. Vrees je dat de kogels ook zoiets met hem hebben gedaan? Nee, klonk het beslist, maar ik vraag me af of dit hier er iets mee te maken heeft. De verkenner bukte zich en bekeek de hoofdwonden van de kapitein van dichtbij. Voorzichtig prikte hij met de scalpel tegen het metaal in zijn schedel. De schedel van deze man is in het verleden hersteld met een metalen plaatje. Volgens mij heeft het recent een enorme klap opgevangen en is het van plaats veranderd. De radioloog en zijn technieker voelden zich plots niet meer op hun gemak. In een boogje wierp de verkenner de scalpel weg. Wat als hij bijkomt en niet meer de man is die hij voordien was? Ze slikten. Omer, Joseph, Emile en Daniel stonden met hun rug naar de gracht toe en hadden niet door dat ze langs achter werden benaderd. Het vuren is gestopt, merkte Joseph op. De vijandelijke soldaten van de karavaan hielden zich voorlopig op afstand. Ze waren onderbemand om een gevecht aan te gaan. Ze zullen eerst hun materiaal in veiligheid brengen vooraleer ze terugkeren, zei Omer. Ze zijn bang om beschoten te worden door hun eigen kanon, dacht Daniel hardop. Kom, vuur nog eens op de toren, riep Emile opgewekt. Met wat? We hadden maar 1 granaat, zei Daniel. Hoe is dat in godsnaam mogelijk, wilde Omer weten. In het laadruim van de tractor lagen er waarschijnlijk meer. Dan moeten we 1 gaan halen, vond Joseph. Omer knikte. Emile draaide zich om en kreeg de indringer plots in de gaten. Hij schrok. Wendy? De struisvogel van de graaf knipperde met haar grote bolle ogen. Ze wipte op haar 2-tenige poten dichterbij. Emile wreef over zijn uniformjas en begon luid te lachen. De anderen keken hem niet begrijpend aan. Sayonara, zei Emile en hij kroop op de rug van de loopvogel. Sayo wat? Stamelde Omer. Ze zagen Emile op de rug van de loopvogel wegstuiven in de richting van de kasteelhoeve. Verweest keken ze hem na. Hij gaat het echt doen, die rituele zelfmoord. Hoe zei hij het ook alweer? Vroeg Omer onder de indruk. Harakiri, fluisterde Daniel. Emile zat boven op het zwarte verenkleed van de 130 kilogram zware loopvogel en leunde zo ver als hij kon naar achteren. Aan beide vleugels klemde hij zich stevig vast en probeerde zo de vogel te besturen. De vleugels voelden verrassend stevig aan. Wendy, met haar nek sierlijk in een S-vorm gekruld, maakte nu snelheid. Ze wipte van de ene op de andere poot met grote sprongen van minstens 2 meter. Al snel haalde ze een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur. Stop! Stop, Wendy! We zijn er! Riep Emile. Maar Wendy wilde blijven rennen. Emile liet de vleugels los en tuimelde van haar rug. In de schaduw van de toren maakte hij enkele buitelingen. Uit zijn jaszak haalde hij nu de staafdynamiet waarmee Emmeram de kluis in het postkantoor wilde opblazen. De staaf had geen lont en zat al de hele tijd in zijn zak. Emile grijnsde en stapte op het gat in de toren af. Van dichtbij zag de straal er heel indrukwekkend uit. De felle kleuren dansten op en neer. Door het gat zag hij de machinerie die de straal in werking hield. In de toren werden heel wat kleinere stralen links en rechts weerkaatst en gebundeld tot 1 vernietigingsstraal. Emile nam een korte aanloop en hij wierp de staaf. De staaf verdween in het gat. Hij zette het op een lopen. Enkele seconden tikten voorbij. Verbaasd hield Emile halt en keek over zijn linkerschouder. Zit er vandaag nu eens echt niks? Met een enorme kracht spatte de toren uiteen. Door de druk werd Emile weggeslingerd. De witte bakstenen en brokstukken vlogen alle kanten uit. 1 van de stenen schampte Emiles voorhoofd. Als een lappenpop die door een verveeld kind in een hoek werd weggegooid, kwam zijn slappe lichaam achter een muurtje terecht. Rondom hem lagen allemaal vijandelijke soldaten. Emile had het geluk dat ze al gesneuveld waren. Na de schermutseling aan de brug waren hun lijken hier neergelegd. Het was hun tijdelijke rustplaats. Hoewel Emile niets anders dan een hoge fluittoon hoorde en hij stroperig bloed over zijn hoofd voelde lopen, begon hij onbedaardelijk hard te lachen. Als een pasgeborene kraaide hij van plezier en stampte hij met zijn voeten de lucht in.